Welkom bij Transformatiekracht, de leiderschapspodcast. Een serie verhalen over leiderschap in tijden van grote verandering. We gaan op zoek naar kennis en inspiratie. En onderzoeken wat leiders die mee voorop gaan succesvol maakt. Dat is Transformatiekracht.
Een goed idee alleen leidt doorgaans niet tot de gewenste verandering. Wat daar dan wel voor nodig is, dat weet André Schaminé, die als partner social design bij organisatieadviesbureau Twijnstra Gudde organisaties helpt bij het vormgeven van transities. Onlangs stelde hij daarover het magazine Handelen in Transities samen, vol mooie praktijkvoorbeelden. Ik vond dat een goed moment om eens wat dieper in de machinekamer te duiken van een transitieaanpak die werkt. Welkom in de podcast, André. Met wie anders dan met jou kunnen we eens even in die machinekamer kijken?
Oh, nou, om te beginnen is het niet mijn publicatie. Het is een publicatie die geschreven is met en door 34 denkers en doeners uit het veld. Ik heb de eer gehad om de coördinatie van het magazine, inhoudelijke coördinatie, te doen. Dat was superleuk. Dus ik heb veel van die mensen gesproken. Maar dit zijn echt praktijkverhalen van heel veel verschillende mensen. En zeker niet alleen die van mij.
Iemand had het samengevoegd, dus die credits die gaf ik graag aan jou. Maar het is goed dat je dat nuanceert, want dat is één les uit transitie, dat je niks in je eentje doet.
Zeker.
En dat het resultaat beter wordt als je samenwerkt. Waarom ik uitkeek naar dit gesprek met jou, is omdat jij iemand bent die niet alleen naar de rationele kant kijkt. Je hebt ongetwijfeld gestudeerd en veel ervaring. Maar jij bent een groot voorstander van het integreren van een creatieve aanpak. En die achtergrond heb je zelf ook. Dus misschien wil je dat betrekken bij de introductie of voor jouzelf?
Ja, nou, met veel plezier. Ben van huis uit stedenbouw planoloog. Heb altijd een groot hart gehad voor de kunsten. En ben de kunsten 10, 11, 12 jaar geleden inmiddels bij Twijnstra Gudde, wat een organisatieadviesbureau is, ben ik de praktijk van de kunsten en ontwerp in huis gaan halen. Dus ik heb een team van ontwerpers, die komen deels van de TU, denk aan productontwerp, interaction design, en een deel van mijn team komt van de kunstacademie, denk aan de Design Academy in Eindhoven. En als ontwerpers kijken wij naar allerlei maatschappelijke vraagstukken. En misschien even een paar woorden over wat ontwerpen is. Een van de grootste misverstanden van ontwerpen is dat ontwerpers de hele dag nieuwe dingen zitten te bedenken. Dat is niet zo. Wij besteden vrij veel tijd aan het opnieuw en anders leren begrijpen van een vraagstuk. Mm-hmm. Want als het simpel op te lossen was, was het waarschijnlijk al wel gebeurd. Dus hoe kunnen we er op een andere manier naar kijken? Mm-hmm. Daarbij hebben we een vrij natuurlijke focus op de mensen om wie het gaat. Dus dat kan zijn in zorgvraagstukken, kunnen dat de patiënten zijn. Als het gaat over onderwijs zijn het de leerlingen, de burgers, dan ga zo maar door. En wat we graag doen is ook werken vanuit het hele systeem. En een van de belangrijke redenen om dat te doen is dat je op die manier zo min mogelijk aannames in je aanpak krijgt. Mm-hmm. Nou, het laatste wat ontwerpers heel goed kunnen is dat ze hun ideeën snel testen. Dus wij zullen niet zo snel een plan schrijven en zeggen ga dit maar uitvoeren. Maar we zullen veel meer denken van weet je, we hebben nu een idee. Wat zijn de belangrijkste onzekerheden rond dat idee en hoe kunnen we die testen? Wat misschien wel aardig is om te zeggen is dat social design en transities, dat is niet per se hetzelfde. Mm-hmm. We hebben als ontwerpers wel snel de neiging om wat buiten bestaande structuren en conventies te gaan kijken. Maar het betekent niet meteen dat we ook systemisch bezig zijn. Dus de systemische kant van ontwerpen is ook echt wel een hele specifieke school. En ik merkte eigenlijk een aantal jaar geleden, toen we met de landbouwtransitie bezig waren, dat ook ontwerpen me een heel eind bracht. Maar dat we ook wat werkt in hele ingewikkelde vraagstukken, niet per se werkt in hele complexe vraagstukken. Mm-hmm. Dus alles is genetwerkt, dus alles is aan elkaar versleuteld. En vandaar ook dat ik de afgelopen jaren mijn praktijk echt verdiept heb met het transitiedenken. Om te begrijpen van wat gaan we nou eigenlijk doen. Dus ik snapte conceptueel wel wat een transitie was, maar wat betekent dat voor mijn repertoire? Wat betekent dat voor het doen? Ja, en die zoektocht, daar heb ik de afgelopen paar jaar een paar boekjes over geschreven. Nou. En heb ik, dat is inderdaad dat je deze week het magazine Handelen in Transities verschenen, waarin we een heleboel denkers en doeners hebben samengebracht.
Zeker. En als je daar nog even op doorgaat, wat is precies de rol of de kracht van social design in een transitieaanpak?
Nee, wat je Ik denk dat er een aantal dingen zijn. Dus wij hebben, als we kijken naar transities, hebben we heel veel systemen die vergaand geoptimaliseerd zijn. Mm-hmm. Er is ontzettend veel in geïnvesteerd. Er liggen hele duidelijke structuren, werkwijzen. Er zit een cultuur die niet alleen in organisaties, maar ook in de samenleving zit verankerd. En daarbinnen lukt het ons dus niet meer. Mm-hmm. En de eerste vraag waar je mee aan de slag moet, is de vraag: waarom lossen we het eigenlijk niet gewoon op? We zijn nog nooit zo slim geweest met z'n allen. We hebben nog nooit zoveel middelen gehad met z'n allen. En de urgentie is levensgroot. Waarom lossen we het niet gewoon op? Dus een inzicht in die vraag vraagt toch dat je op een bepaalde manier kunt kijken naar hoe een vraagstuk georganiseerd zit. Dus toch voorbij die conventies, voorbij die structuren. En ik denk dat ontwerpers daar, ja, weet je, de meeste productontwerpers zijn gewoon gewend om alles uit elkaar te schroeven, om te kijken hoe het in elkaar zit. En vervolgens te denken, op welke manier ga ik het weer in elkaar zetten. Dus het is ook een soort van basismentaliteit in het ontwerpen, denk ik. Mm-hmm. Wat ik ook merk is dat veel van de grote transitievraagstukken, we hebben als samenleving ergens een afslag genomen dat we die vraagstukken cultureel hebben gemaakt. Dus er zitten gewoon grote culturele conflicten onder die transitievraagstukken. En dat helpt ons voor geen meter. Dus als je kijkt naar de landbouw, dat is inmiddels een groot cultuurconflict geworden, waarin de identiteit van mensen heel erg verweven is geraakt met de veranderingen die er nu staan te gebeuren. En dat leidt tot polarisatie en dat leidt ook tot afstand. En ik denk dat wij als ontwerpers van nature en ook wel met de bagage die we hebben, toch vrij makkelijk weer met partijen in verbindende gesprekken komen. Dus ik voel heel weinig schroom om met mensen te gaan werken die gewoon echt heel boos zijn, die ook gekwetst zijn. En dat moet ook. Je kunt geen transities doen zonder de samenleving. Mm-hmm. En als het voor de samenleving niet werkt, dan werkt het niet. Ja. Ik denk dat dat twee dingen zijn die we als ontwerpers vrij goed kunnen. En als ik er dan nog een derde aan toe mag voegen, is dat ontwerpers, ik denk net iets meer dan laten we zeggen, normale mensen, comfortabel zijn bij onzekerheid. Dus als je iets nieuws maakt, dan weet je eigenlijk nooit zo goed of dat gaat werken. En door de jaren heen weet je, om iets nieuws te kunnen bedenken, zul je om moeten kunnen leren gaan met onzekerheid.
En met het snelle testen wat je net zegt.
Dus de onzekerheid, wat we vaak zien is dat onzekerheid wordt benaderd als een risico en dat we een soort van risicomanagement op gaan zetten.
Ja, precies.
Nou ja, dat is de snelste manier om niks nieuws te ontdekken. Dus
ja, die is interessant. Die moet ik even op me in laten werken. Ja, inderdaad.
Nee, dus als je een onzekerheid, hè, dus ik maak wat onderscheid tussen een onzekerheid en een risico. Ja. En een risico is een situatie waarvan je weet wat het is en die je niet wil.
Ja, dan neem je maatregelen voor om dat
precies
te voorkomen of om het tegen te gaan.
Ja, en dat is vaak heel verstandig. Ja. Onzekerheden, dat is eigenlijk een situatie waarin je een gebrek aan mogelijkheden hebt. Je weet gewoon niet zo goed wat er gaat gebeuren. Als ik een voorbeeld mag nemen, dat is niet iets uit mijn eigen portefeuille, maar een voorbeeld wat veel mensen zullen kennen is, vorig jaar werd er in Amsterdam een stuk, werd de Weesperstraat afgesloten. En dat was onderdeel van het nadenken over een nieuw mobiliteitssysteem in de stad. Mm-hmm. En er is heel veel kritiek geweest op die afsluiting en er is van alles over te zeggen. Maar de basisgedachte van de gemeente Amsterdam vond ik ontzettend mooi. Ze zeiden, we weten eigenlijk niet zo goed wat er gaat gebeuren als we dit doen. Mm-hmm. Dus we gaan dit 6 weken doen met de risico's die gaan we proberen te voorkomen. Hè. Nood- en hulpdiensten, daar zitten natuurlijk, die wil je gewoon graag dat die door kunnen rijden. Maar wij weten gewoon niet zo goed hoe de mensen zich gaan verhouden tot zo'n afsluiting.
Maar die afsluiting was alleen maar gedaan om dit te onderzoeken.
Precies, dus het was 6 weken om te kijken van wat voor gedrag mensen zouden gaan vertonen. Ja. En dat vind ik dus heel interessant, want je kunt dus een heel plan maken en dat helemaal doorvoeren. Ja. Maar als je niet zo goed weet wat er dan gaat gebeuren, is zo'n experiment hartstikke slim. Ja. Alleen als samenleving moeten we er wel een beetje aan wennen. Dat we dus dat soort systeemexperimenten waarin we zeggen, we weten gewoon niet goed wat er gaat gebeuren. Mm-hmm. Dus laten we eens een test opzetten waarin we meer gaan leren over de mogelijkheden. Mm-hmm. Dat bij deze onzekere tijden hoort.
Ja, en dan even terug naar jouw mooie vergelijking tussen risico's mitigeren en omgaan met onzekerheid. Zag je dan in deze casus dat mensen proberen risico's te mitigeren die eigenlijk onzekerheden zijn?
Nou, in deze casus, ik heb hem alleen van een afstandje gevolgd. Mm-hmm. Dus het is wat moeilijk om daar heel diep op te reflecteren.
Maar in het algemeen dan?
Nou ja, wat je zag is dat er zijn natuurlijk zeker risico's. Dus op enig moment was er een moment dat de nood- en hulpdiensten dan niet goed door konden.
Ja, precies.
Nou, dat is terecht dat mensen zich daar over... Nou, dat
ja,
mensen daar
ongerust
over zijn of boos over zijn. Maar dat is een risico waarvan je niet wil dat het optreedt. Mm-hmm. En als het dan toch optreedt, dan is dat niet prettig. Ik denk dat een van de belangrijkste lessen die daar in dat experiment zat, is dat het wat aanvankelijk beschouwd werd als een maatschappelijk vraagstuk, ook een sociaal vraagstuk bleek te zijn. Hè, dus wat doen dit soort interventies voor de leefbaarheid van een buurt? En hoe maak je dat onderdeel van je aanpak? En dat is op zich wel een heel interessant inzicht, want ik denk dat veel organisaties ook tot ontdekken dat in het werken aan transities, de wijze waarop je georganiseerd bent, heel erg sectoraal, verkokerd, dat het eigenlijk heel slecht werkt.
Exact.
Dus er moet een uitwisseling van ideeën, ervaringen, kennis, praktijken zijn tussen allerlei verschillende domeinen en tussen allerlei verschillende lagen.
Mm-hmm.
En in een geoptimaliseerd systeem hebben we dat er eigenlijk allemaal uitgeorganiseerd.
Ja.
He, dus wat je zult zien is dat je vanuit, en dan kom ik maar eventjes los van dit specifieke voorbeeld, is dat de neiging erg groot zal zijn om dingen te doen die logisch zijn vanuit een bepaalde kolom. Het zij de mobiliteitskolom of noem maar.
Mm-hmm.
En dat je in één keer ziet dat het heel erg veel effect heeft in andere domeinen.
Precies.
En dan hebben we natuurlijk wel begrippen als brede welvaart en brede gezondheid ben ik al tegengekomen.
Ja.
Maar we hebben eigenlijk helemaal niet de structuren om daarna te gaan handelen.
Zeker.
En daar zijn die experimenten dan wel heel nuttig voor om te gaan ontdekken van ja, hoe werkt dat nou eigenlijk?
Ja. Mooi verhaal zeg. Ik heb honderden vragen opeens. Maar ik wil nog één keer terug naar die risico's en onzekerheden. Want wat me daar zo in prikkelt is dat, dat ik vaak hoorde in projecten die ik zelf probeerde te doen. Dat het gaat over veiligheid of we willen adaptiviteit of versnellen. Alsof zeg maar, als je een soort innovatieproject ontgint, het per definitie altijd onveilig is. Terwijl jij net uitlegt, nee, dat gaat over onzekerheden. En daarbinnen kunnen onveiligheden zitten, zoals de ambulancediensten die jij net noemde. Dus je kan die risico's mitigeren.
Mm-hmm.
Maar die oncomfortabelheid met onzekerheid belemmert gewoon heel veel organisaties om te zoeken naar nou ja, oplossingen die misschien zelfs wel voorhanden zijn. Die voor de deur liggen, maar waar je niet komt, omdat je alles plat slaat met risico's. Dus
ja. Het ding met die onzekerheden is dat die... als je kijkt zeg maar, van waarom benaderen we onzekerheid zo vaak als een risico, dan zit daar, als je onder de motorkap van organisaties kijkt, kom je best wel veel verschillende dingen tegen die daar bijdragen. He, dus in geoptimaliseerde organisaties, die zijn gewend om een heel specifiek probleem op een hele specifieke manier aan te pakken. En daar zitten de verantwoordingslijnen in. Hè? Daar zitten allemaal belangrijke waarden achter als doelmatigheid, effectiviteit,
ja.
Dat je verantwoording kunt afleggen. Ja, en dat wordt met die onzekerheid wordt het allemaal een beetje anders.
Ja, dat is een grijzer gebied.
Ja, en wat niet helpt is dat we maatschappelijk niet zo lekker met onzekerheid om kunnen gaan. Dat de media daar ook nogal een ambivalente houding toe hebben. Hè? Dus misschien dat ze conceptueel wel snappen dat sommige dingen onzekerheid in zich dragen en dat we moeten leren. Maar we zijn ook de eerste om meteen bestuurlijke verantwoordelijkheid te willen. En in de publicatie waar je al even naar refereerde, die deze week is uitgekomen, zegt emeritus hoogleraar Geert Thijsman daar ook wel interessante dingen over. Een van de dingen die hij zegt is dat in echt complexe situaties, dus lees in transities, je vaak maar over 20% van de benodigde kennis beschikt om een rationeel besluit te nemen.
Mm-hmm.
En dat is wel een interessant uitgangspunt. En of het dan 20% of 30% is, ja, doet volgens mij niet zo'n zaken. Maar je hebt fundamenteel te weinig kennis om echt een rationeel besluit te nemen. Dus dat betekent dat je besluiten moet nemen waar heel veel onzekerheid in zit.
Mm-hmm.
De vraag is, nemen we die besluiten? Of gaan we steeds terug dat we heel veel onderzoek willen doen, heel veel zekerheid aan de voorkant willen hebben, die we eigenlijk nooit gaan krijgen en die we alleen kunnen krijgen door dingen te doen.
Ja.
Maar door dingen te gaan doen, gaan er ook onverwachte situaties optreden. Gaan er dingen gebeuren die je niet had voorzien.
En versterk je eigenlijk dat gevoel wat misschien beleidsmakers willen voorkomen door nog eens een keer te analyseren voordat je gaat beginnen?
Nou ja, je ziet dat we een moeizame verhouding hebben tot onzekerheid.
Ja.
He, dus als je zegt, ik vind onzekerheid onprettig, want ik voorzie risico's. Nou, met die risico's, daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Maar het omarmen van die onzekerheid betekent, je neemt een besluit. Door dat besluit ontstaat een nieuwe realiteit. In die realiteit leer je. En kun je vervolgens een besluit nemen waar veel minder onzekerheid in
exact.
Zit.
Exact. Dan heb je in ieder geval de paadjes die mogelijk waren al verkleind tot een aantal logischere oplossingen.
Precies. Maar daar hoort ook een maatschappelijk gesprek bij.
Ja.
Hoe gaan wij als samenleving om met dit soort onzekerheden?
Ja.
En wat zijn eigenlijk risico's? Dus als ik naar de landbouw kijk, dat is zo'n complex van factoren. Je zult daar keuzes moeten gaan maken. En als ik dan bijvoorbeeld kijk naar wanneer wordt een onzekerheid voor een boer een risico? Dat is als hij te lang geen investeringsbeslissingen kan nemen.
Mm-hmm.
Of als hij geen investeringsbeslissingen kan nemen waar niet een bepaalde tijd een zekerheid omheen zit om die investering terug te verdienen. Dus er hoort een maatschappelijk gesprek bij van ja, in die onzekerheid zullen we af en toe de koers moeten aanpassen. Maar hoe kunnen we dat doen op een manier dat er zo min mogelijk schade ontstaat?
Mm-hmm.
Dat is best een complex gesprek.
Ja, en dat is waar jij vanuit Twijnstra en Gudde middenin bent gedoken.
Ja, nou ja, we proberen op zijn minst inzichtelijk te maken van wat voor hoe de situatie in elkaar zit. He, want er zitten ook risico's aan niks doen. Geen besluiten nemen.
Ja.
En maar gewoon doorgaan. Want je ziet, dat er is soms ook een idee dat de overheid alles bepaalt. Maar juist in transities stuurt de markt, stuurt de samenleving, sturen incidenten net zo hard mee als dat de overheid mee stuurt. En als de overheid niet, laten we zeggen, doortastend meebeweegt, maar alles eromheen wel, ontstaat er vanzelf ook een nieuwe realiteit.
Mm-hmm.
Om een voorbeeld te geven, op het moment dat de banken geen leningen meer willen afgeven aan boeren in de omgeving van natuurgebieden, dan ontstaat er ook een nieuwe realiteit.
Ja.
Dus alles beweegt met elkaar en een heldere visie van waar willen we met elkaar heen en van daaruit ook gaan handelen in de wetenschap dat er heel veel onzekerheid aan zit, dat is denk ik de grote opgave.
Ja. Als jij een beetje door de oogharen kijkt, hoe goed denk je dat vooral die overheidsorganisaties dan geëquipeerd zijn om die rol te spelen en dat transitie-idee of concept van transities te begrijpen?
Ja, het is heel lastig om daar een generiek antwoord op te geven, maar wat denk ik een heel relevant onderzoek is geweest, wat hierover gedaan is, is van Rick Braams geweest. Hij werkt tegenwoordig bij TNO, maar hij was ambtenaar bij het ministerie van Infrastructuur en Mobiliteit en onderzoeker bij het Copernicus Instituut. En hij heeft gekeken naar de rol van ambtenaren in transities. En hij beschrijft een aantal rollen die vervuld moeten worden in transities. Maar wat denk ik een van de meest interessante dingen van zijn onderzoek is geweest, dat hij zegt van ja, eigenlijk kan een ambtenaar niet doortastend handelen in transities, gegeven de bestuurlijke paradigma's. En dit is allemaal behoorlijk abstracte taal, dus laat me dat toelichten. Wat hij zegt is van een ambtenaar heeft legitimiteit in handelen als hij de juiste procedures volgt. En dat is een beetje het Weberiaanse model.
Mm-hmm.
Vervelend is alleen dat we transities, daar zeggen we ook van, dat is een onomkeerbare verandering van structuur, werkwijze en cultuur. Met andere woorden, die procedures die jouw handelen legitimeren, die hebben we nog niet.
Mm-hmm.
Dus je zult als ambtenaar zul je ook af en toe moeten afwijken van procedures. Maar voel je jezelf dan gelegitimeerd om te handelen? Een ander dominant bestuurskundig paradigma is dat je mag handelen als je het bestaande efficiënter maakt.
Ja.
Maar het nieuwe paradigma is in beginsel helemaal niet efficiënter. En al helemaal niet door de bril van het huidige paradigma.
Nee.
Dus ook als je daarin gaat handelen, is de vraag of je jezelf gelegitimeerd voelt.
Mm-hmm.
En het derde paradigma we hebben drie dominante paradigma's. Het derde dominante paradigma is het netwerkparadigma. Je mag handelen als er breed maatschappelijk draagvlak voor is. Maar de belangen van het huidige systeem zitten natuurlijk helemaal verankerd in dat brede maatschappelijke draagvlak. Dus breed maatschappelijk draagvlak, daarvan weet je één ding, dat gaat niet leiden tot snelheid.
Nee.
En de wetenschappelijke consensus is, het moet sneller. Dus als ambtenaar zit je behoorlijk klem in dat wat de situatie van je vraagt. Hè? Dus als je kijkt naar de wetenschappelijke consensus. En dat wat in de bestuurlijke paradigma's jouw handelingsruimte definieert.
Ja.
En daarin zie je wel geweldige zoektochten. Ja. En je ziet heel veel goede dingen, doortastendheid. Maar je ziet ook heel veel conflict en schuring.
Ja. Ja.
En dus dat voor de luisteraars die hier meer over willen weten, er is een hele handzame samenvatting van zijn proefschrift verschenen. Dat heet de Transformatieve Overheid. Slaat eens open.
Ja, en dat is makkelijk te googlen, want als je dat intikt op Google of welke zoekmachine dan ook, kom je meteen bij zijn onderzoek.
Ja.
Ik heb Rick ook gesproken voor de podcast, dus mensen kunnen ook terugkijken naar die, of luisteren is het, naar die podcast. Inderdaad een super interessant onderzoek, maar ik denk dat het ook jouw praktijk wel raakt, want jij hebt ook in eerdere essays je uitgesproken over het soort de gekke verhouding tussen het nieuwe vormgeven vanuit de overheid versus eigenlijk bijna je als overheidsorganisatie aan je eigen haren uit het moeras trekken, omdat je je eigen cultuur en je werkwijze aan moet passen om die nieuwe rol te kunnen spelen.
Ja, dus dat is wel één ding wat overigens. Alles is in beweging, dus dit ook. Maar wat me wel opvalt is dat ook als de beleidsagenda voorsorteert op een doortastende transitieaanpak, dan is toch vaak dat de eigen organisatie een beetje buiten beschouwing wordt gelaten.
Ja.
Dus dat je. Nee, maar goed, dat is toch wel een interessante constatering. Dat de vraag. Hoe moeten organisaties zelf veranderen om die transities echt aan te kunnen jagen, om effectief te kunnen zijn? Ik vind dat een onderbelicht onderwerp is.
Ja, daar ben ik het mee eens.
En wat je dus ook ziet is dat er wordt best veel beleid gemaakt waar heel weinig lerend vermogen aan vastzit. Dus je kunt wel een regeling in de wereld zetten, maar als je daar op een gegeven moment niet ook van gaat leren van hoe organiseren wij ons, hoe grijpt het in het netwerk waarbinnen wij dingen doen, hoe grijpt het ook in de principes van waaruit de organisaties in dat netwerk werken. Mm-hmm. Als je daar geen doortastende agenda onder legt, dan blijft het houvast toch de bestaande structuur en werkwijze. Mm-hmm. En dan is het effect van die regelingen en van dat beleid echt wel wat beperkter wanneer je daar een goed lerend vermogen aan koppelt.
Ja, maar is het dan een blinde vlek of je zit dat te dicht op om je eigen rol te kunnen herontwerpen?
Nou ja, ik beschouw het altijd vanuit het positieve. Kijk, de overheid heeft natuurlijk hele belangrijke maatschappelijke kernwaarden. He, dat gaat over betrouwbaarheid, dat gaat over voorspelbaarheid, dat gaat over doelmatigheid. Mm-hmm. En die waarden hebben een vorm gekregen. Bijvoorbeeld in planning en control en risicomanagement. En met die waarden is niks mis. Maar de vorm die ze hebben gekregen, die zitten ons wel een beetje in de weg. En ik denk dat we nog te weinig het gesprek voeren over welke vorm is dienstbaar bij het handelen in transities.
Ja, want de controle en de verantwoording achteraf, die pas je dus nu toe op wat jij net in het begin zo mooi uitlegde op onzekerheid. Wat eigenlijk niks te maken heeft met risico mitigeren, maar met iets wat je gewoon nog niet weet.
Ja. Ja, dus je moet misschien ook een switch gaan maken, bijvoorbeeld van het denken in doelstellingen naar het rapporteren op voortgang.
Mm-hmm.
Ja, want die doelstellingen die zijn in een complex veld vaak niet afdwingbaar.
Nee, niet zo hard.
De voortgang is wat anders. Daar kun je steeds iteratief op bij gaan sturen.
Mm-hmm. Wij kregen wel eens bij Defensie hebben we een aantal sociale innovatieprojecten gedaan. Altijd met de moeite om meetbaar te maken van hoe ver was je nou. En dan heb je een soort de neiging om te vertellen, we zijn weer bij elkaar gekomen met een groep. En dan hoop je dat iedereen het akkoord vindt dat dan voldoende voortgang laat zien.
Ja.
Hoe zou jij dat beter aanpakken om voortgang te laten zien terwijl die stip op de horizon eigenlijk nog beweegt?
Ja, dat is natuurlijk een hele specifieke vraag. Kijk, het dilemma zit bijvoorbeeld ook in de zorg. Hè? Dus in de zorg willen we graag dat we van behandelen naar preventie gaan. Maar behandelen is behoorlijk meetbaar.
Ja, precies.
Preventie is iets dat je voorkomt dat er iets gebeurt. Ja, hoe ga je dat meten?
Ja.
Nou, dat soort dilemma's zitten daar wel onder. Want je moet over het met hetzelfde geld wat je uitgeeft, moet je op dit moment dezelfde verantwoording afleggen. Dus dat is behoorlijk ingewikkeld. Hoe meet je het? Ja, kijk, hoe wij naar de landbouw kijken, of laten we zeggen de transformatie buitengebied. Ik heb dat in mijn essay 10 vuistregels voor het werk in transities, heb ik het wat uitgebreider beschreven. Maar wat we daar zien is dat het systeem is wel een systeem waarin natuur en landbouw tegenover elkaar worden geplaatst. Mm. En dan natuur moet je even breed beschouwen, daar zit ook gewoon de kwaliteit van de leefomgeving bij. Waarbij eigenlijk het denkmodel is dat meer van het een leidt tot minder van het ander. Ja. He, dus het interessante is dat het hele stikstofgebeuren is, laten we zeggen, geëxplodeerd na de uitspraak van de Raad van State over de programmatische aanpak stikstof. Dat is allemaal een beetje technisch, maar eigenlijk heel in essentie was die programmatische aanpak stikstof, of de PAS, was een regeling waarin technische innovatie alvast kon worden ingeboekt voordat die er was.
Ja.
Dat heeft niet geleid tot verbetering van de natuur. Dus was een soort van geitenpaadje om toch economische ontwikkeling mogelijk te maken. Mm-hmm. En te streven naar de verbetering van de natuur. Maar het heeft de natuur niet verbeterd. De natuur is sindsdien achteruit gegaan. Maar het heeft ook geen bestaanszekerheid voor de boeren opgeleverd.
Mm-hmm.
Dus je ziet daar een soort van gek ding. Dat het denkmodel wat uitgaat van compromissen, waar we in onze poldercultuur heel dol op zijn, dat die compromissen eigenlijk voor beide partijen niet meer werken.
Ja.
Nou, dan weet je, het systeem, er gaat iets mis in het systeem.
Ja.
Dus hoe zou dat anders kunnen? Nou ja, wat een ander model zou kunnen zijn, is dat de vitaliteit van de natuur en de vitaliteit van de landbouw elkaar gaan versterken.
Mm-hmm.
Nou, dat klinkt conceptueel prachtig. Maar dan vervolgens ga je wat doen. En hoe ga je dan zorgen dat wat je doet niet alleen of de landbouw bedient of de natuur / leefomgeving bedient, maar dat je ziet dat het een stap is die dat hele systeem naar een beter niveau brengt.
Mm-hmm.
Nou, dan zul je dus moeten gaan kijken naar indicatoren die zowel iets zeggen over natuur en leefomgeving, als dat je gaat kijken van, komt er een nieuw soort van stabiliteit in het verdienmodel van die boeren?
Mm-hmm.
En je ziet nu toch nog heel vaak dat of het een wordt beschouwd of het ander wordt beschouwd. Dus je zult lerend vermogen tussen die twee domeinen moeten gaan organiseren.
Mm-hmm.
En daar zijn goede voorbeelden bij. Hè? Dus bijvoorbeeld de Stichting Weiland heeft hele interessante dingen gedaan, waarin ze ook echt bijvoorbeeld natuur-inclusieve ondernemers zijn gaan koppelen aan het verdienvermogen van boeren. Mm-hmm. Dus er zijn goede voorbeelden. Maar als dominant model om met elkaar aan de slag te gaan, zover zijn we nog zeker niet.
Nee, maar jij zegt focus in ieder geval daarop in plaats van de versimpelde werkelijkheid om vanuit dat oudere denken de huidige waarden te gaan meten en risico's te mitigeren. Dat slaat het heel erg plat natuurlijk.
Nou ja, risico's blijven er ook in tijden van transitie. Dus ik denk dat het nog steeds verstandig is om daar zorgvuldig mee om te gaan.
Mm-hmm.
Maar er is een andere vaardigheid die je moet ontwikkelen. Precies. Namelijk omgaan met onzekerheid.
Mm-hmm.
En heel scherp zijn met elkaar. Wat is de onzekerheid en voor wie? Dus een onzekerheid van een beleidsmaker is een andere onzekerheid dan de onzekerheid van een boer. En dat is weer een andere onzekerheid dan de onzekerheid van een ecoloog.
Mm-hmm.
Dus je hebt, als je dat systeem in beweging wil brengen, zul je uitwisseling moeten hebben tussen die deelsystemen, lerend vermogen tussen die deelsystemen. En zul je ook met elkaar moeten gaan praten, ja, wat voor onzekerheden onderzoeken we hier en hoe gaan we die meten?
Mm-hmm.
En dan komen in één keer hele verschillende grootheden bij elkaar.
Ja. Ja, en wat voor een taal of wat voor mechanisme zie jij ontstaan om bijvoorbeeld dit te verenigen met de politieke verantwoording die nodig is, of de ministers die dan in de Tweede Kamer voortgang willen laten zien, terwijl het eigenlijk nog heel diffuus is?
Ja, dat is lastig. Het is niet van niks dat de bestuurskunde zich ook behoorlijk aan het verhouden is nu tot bestuur en governance in tijden van transitie.
Ja, dit is natuurlijk waar jij net ook op doelde met het onderzoek van Rick Braams. Eigenlijk bestaat dat hele paradigma nog niet.
Nee, dus de transformatieve overheid, dat is eigenlijk de overheid die zelf verandert en daardoor doortastend met een transitie aan de gang kan. Ja. Dat is een bestuurskundig paradigma waarvan dat Rick heel mooi beschrijft, maar ook constateert. Ja. Het is er nog niet, dus hoe gaan we daar komen?
Ja.
Nee, kijk, ik denk dat de transitiewetenschap ons op heel veel vlakken al theoretische kaders biedt en ook casuïstiek biedt waar we wat aan hebben. Maar er zijn ook domeinen waar we gewoon nog vrij weinig van weten. Mm-hmm. Bijvoorbeeld van de rol van uitvoeringsorganisaties in transities, dat is er ook zo eentje. Mm-hmm. Daar is nog betrekkelijk weinig over bekend.
Ja.
Dus dat zullen we de komende jaren met elkaar ook moeten gaan onderzoeken van wat voor werkwijzen horen hier nou bij. En wat kan blijven bestaan en wat zullen we echt anders moeten doen.
Ja, precies. Nou, dat is dus een beetje conceptueel maar één kant van jouw werk. Hoe ontwikkelt zich dat of wat hebben we nodig om het beter te kunnen doen? En die andere kant, die stipte je net ook al even aan. Dat is misschien interessant om daar nog meer in te duiken. Hoe breng je al die partijen met verschillende belangen in een transitie bij elkaar?
Ja.
En wat is jouw rol daarin? Of wat kun jij daarin betekenen?
Nou ja, het interessante is dat je al meteen zegt, hoe breng je partijen met verschillende belangen bij elkaar? En dat is natuurlijk het hele klassieke denken van hoe we werken. Maar eigenlijk het bij elkaar brengen van belangen om voortgang te boeken, dat werkt eigenlijk alleen in een min of meer stabiel systeem.
Mm-hmm.
He, dus als je belangen bij elkaar brengt, ontmoet je elkaar ergens in het midden en verleg je een klein beetje de koers, maar daar gaat geen fundamentele verandering optreden.
Ja, want het zou pretenderen dat iedereen er dan wel uitkomt en jij doet water bij de wijn en dan hebben we een soort middenoplossing die voor niemand werkt.
Ja.
Ja, dat bedoelde ik niet met mijn beetje vreemde vraag dan.
Nee, het is niet om jou... maar het is wel interessant, omdat we zijn zo getraind ook. We zijn de polder in dit land. Mm-hmm. We zijn zo getraind om te denken van de belangen. Maar daar zitten gewoon haken en ogen aan. Want de belangen vandaag zeggen vrij weinig op dit moment over de belangen van morgen.
Ja.
De focus op belangen betekent ook dat je de macht laat liggen bij alle partijen die heel veel geïnvesteerd hebben in een systeem waarvan we nu zeggen, daar moeten we eigenlijk bij weg. Dat er weinig macht is voor de partijen die al aan het nieuwe systeem aan het bouwen zijn.
Ja.
Dus die focus op belangen brengt gelijk een heleboel dilemma's met zich mee.
Ja. Dus de betere vraag zou zijn, stel dat we iets aan stikstof willen doen in ons land, waar beginnen we dan?
Wat wij als ontwerpers doen, kijk, het is ook vrij simpel. Als je een gesprek gaat organiseren op het niveau van belangen, dan heb je 5 minuten nodig om tegenover elkaar te komen staan. Omdat de belangen gewoon ontzettend ver uit elkaar liggen.
Ja, precies.
Maar als we een niveautje dieper gaan kijken en we kijken vanuit naar de waarde van waaruit mensen handelen, dan ontstaat er vaak weer wat meer ruimte.
Mm-hmm.
Want op het gevaar dat dit een beetje soft wordt. Maar ik denk dat voor de meeste boeren geldt dat ze, laten we eens kijken naar de veehouders, dat ze goed willen zijn voor hun beesten en een eerlijke boterham willen verdienen. En op dit moment is dat gekoppeld aan een bepaald type bedrijfsvoering. Maar die waarden, die zich ook vertalen in vakmanschap, hè, dat je kennis ertoe doet,
mm-hmm.
Rechtvaardigheid. Moeten wij nou als enige sector leveren? Is dit echt een maatschappelijke beweging? En by the way, de burger vindt van alles, maar als consument handelt hij precies daartegenin. Dat soort waarden als vertrekpunt merk ik dat het denken weer even wat meer opengooit. Kijk, aan het eind van de dag is het wel zo dat en dat geldt niet alleen voor een boer, een onderneming die geen zwarte cijfers kan schrijven, die maakt het niet zo lang.
Mm-hmm.
En voor veel ondernemingen geldt dat de stap van vandaag naar die stip op de horizon, die slecht omschreven is, waarvan het pad om dat te komen onduidelijk is en waar ontzettend veel onzekerheden omheen zitten, die is verschrikkelijk groot. En die is denk ik te groot. En dat uit zich ook in weerstand.
Mm-hmm.
Want het is gewoon een heel ongewis pad. En je voortbestaan als ondernemer is dat voelt gewoon wiebelig.
Ja.
Dus een aanpak die uitgaat van een systeemverandering zou volgens mij bij datgene moeten beginnen wat er echt toe doet. Dus dat betekent, wij noemen dat vitaliteit. En dat definiëren we als optimistisch naar de toekomst te kunnen kijken.
Ja.
Ook in tijden van onzekerheid. Ruimte voor je vakmanschap. En rechtvaardigheid. En dat zijn waarden die. Het grappige is als je partijen die op belangenniveau tegenover elkaar staan, laat praten over die waarden, is dat er toch heel veel verbinding ontstaat.
Ja.
Dus neem zo'n waarde als vitaliteit, hè, als je dat definieert als met optimisme naar de toekomst kijken. We hebben wel gesprekken gevoerd waarin als een boer praat over vitaliteit, gaat het over, kan ik investeringsbeslissingen maken? Kan ik mijn boerderij overdragen aan de volgende generatie? Als ik geen opvolger heb, kan ik straks mijn praktijk goed stoppen? Hè? Mm-hmm. Want mijn pensioen zit in deze onderneming. Dat begrijpen ecologen ook. Zeg maar, dat zijn gewoon hele menselijke dingen die gewoon prima begrepen worden. En het aardige is als een ecoloog zegt van ja, ik kijk niet echt met optimisme naar de toekomst. Want er gebeuren allerlei dingen in het natuurgebied wat ik eigenlijk van haven tot gort ken. Mm-hmm. Maar er gebeuren dingen die ik nauwelijks nog kan duiden en beschrijven. En ik zie deze veranderingen en ik weet dat, we hebben het vaak over stikstof, maar water is eigenlijk in veel natuurgebieden nog een veel grotere factor. Ja. Dan begrijpt een boer dat ook wel.
Precies.
En het aardige is dat we een keer in zo'n gesprek zaten en dat er een ambtenaar was die zei van ja, maar ik maak me ook zorgen over de vitaliteit van mijn beleid. En dat is interessant. Dus dat ook ambtenaren puzzelen over de vitaliteit van beleid. Wij zijn als samenleving ook niet zo getraind dat die zoektocht er mag zijn. Ja, beleid moet hard zijn, het moet duidelijk zijn en moet richting hebben. Maar in tijden van transities ben je ook heel erg aan het puzzelen van welk beleid brengt dit systeem nu in de beweging. Een stap die het systeem aan kan. Dat is ook wat, hè?
Precies.
Nou ja, dus dat daar ook. Ik merk dat het gesprek over waarde dan wat zachter wordt. Mm-hmm. En uiteindelijk moeten er ook wel weer harde afspraken gemaakt worden. Moeten er stappen gezet worden. Maar ik denk dat het belangrijk is om die menselijke maat steeds in het oog te houden.
Mm-hmm. Zijn er onafhankelijke partijen nodig om dit bij elkaar te brengen? Of om te snappen
in conflicten waar het over belangen gaat, heb je vaak een mediator. Dus de rol van onafhankelijke partijen, die hebben heel vaak wel een functie. Mm-hmm. Maar we zullen als samenleving veel meer maatschappelijk gesprek moeten gaan voeren over waar willen we dat het heen gaat met de sector. Of het nou de landbouw is of de zorg. Of weet je, daar hangt een maatschappelijk gesprek aan vast waar we nog niet zo goed in zijn. Mm-hmm. Het leidt heel de tijd tot culturele conflicten die ons op geen enkele wijze helpen. Dus dat maatschappelijk gesprek organiseren, dat vinden we als samenleving. En ik ben ook gewoon onderdeel van die samenleving. Dat vinden we best ingewikkeld.
Zeker.
Dus daar hebben we wat te doen. En op organisatieniveau kunnen we vrij technisch kijken naar het wat. Wat moet er buiten gebeuren? We moeten CO2-neutraal zijn in 2040 of liever nog eerder. Maar wat dat vraagt van onze organisaties. Daar zal ook een agenda op moeten gaan komen. Mm-hmm. En die komt er wel steeds meer. Maar ik denk dat misschien vooral de versnelling daar eens moet gaan plaatsvinden. Omdat het natuurlijk toch die structuur en werkwijze zijn die dat schakelen best wel lastig maken.
Ja, dat is toch weer het eerste deel waar we het over hadden. Dus mijn vraag over de onafhankelijke derde, ik heb geen betere term daarvoor, is dat je eigenlijk die rol van de overheid zou verwachten. Maar we hebben net geconstateerd dat er nog geen traditie bestaat waarin de overheid zo'n transitierol kan.
Nou ja, het is wel iets om stil te staan als overheid. Dus dat je enerzijds een transitie bent aan het aanjagen waarin je allemaal nieuwe principes praktijk aan het opbouwen bent. En dat die nieuwe realiteit ook terugslaat op je eigen organisatie.
Ja.
Met alle schuring en conflicten die daar gewoon ook bij horen. En dat vraagt wel iets van je rol.
Ja.
Dat kun je niet weg organiseren.
Nee, dus bewustwording, dat klinkt ook weer te soft. Dat zei jij net ook, dat mag niet te soft worden. Maar het gevaar daarvan is dat dat je je sterker vasthoudt aan je andere waarden van risicomijdend of het moet allemaal rechtmatig zijn, het moet allemaal zorgvuldig. En die waarden zijn natuurlijk niet verkeerd. Dat zei jij net ook terecht. Maar het versterkt omdat de onzekerheid over je eigen positie, die verandert, toeneemt.
Ja. Ja, en het is bij de overheid niet ongebruikelijk om in tijden van verandering even de luiken dicht te doen.
Ja.
En dat is denk ik de grootste opgave, is veranderen met de winkel open. Met de luiken open, in verbinding met de samenleving.
Ja.
En dat vraagt ook van de samenleving dat ze dus dat aan kan. Dat de overheid het ook even af en toe niet meer precies weet.
Dus het vraagt van twee kanten iets, ja. Of van meerdere kanten, ja.
Ja, en dat laatste is geen kleinigheid, hoor. Want we zijn toch altijd, als er iets verkeerd gaat of lijkt te gaan, dan vliegen we als een bok op de haverkist.
Ja.
Dat moeten we misschien ook maar een beetje afleren.
in het belang van die waarden en die mooie nieuwe samenleving die we voor ons zien.
Als er geen lerend vermogen in deze beweging zit, gaan we er niet komen.
Ja.
Maar leren betekent ook dat je fouten maakt, dingen ontdekt waarvan je niet wist dat je ze zou gaan ontdekken.
Mm.
Vermijdbare fouten, dat noemen we risicomanagement. Er zullen ongetwijfeld ook dingen misgaan, ja. En het gekke is, als samenleving konden we daar in coronatijd redelijk goed mee omgaan.
Mm-hmm.
Ik herinner me bijvoorbeeld Abu Talib, die zei: beste mensen, ik vind het ingewikkeld om deze keuze te maken, maar ik moet keuzes maken op basis van te weinig kennis. Mm. En het kan best zijn dat ik daar tot de conclusie kom dat dit niet het goede besluit was.
Ja.
Daar zal ik dan ook op terugkomen. Maar in deze situatie zitten we nu. En hoewel lang niet bij iedereen, maar had ik toch het beeld dat veel mensen dit wel begrepen op dat moment.
Dus dat vind jij ook het leiderschap wat past bij de transitieaanpak? Of we weten het even niet, of ik moet handelen.
In tijden van onzekerheid, je kunt best wel expliciet zijn over de dingen die je niet weet.
Ja.
Maar dan door deze stap te zetten gaan we beter begrijpen wat werkt. En kan het ook zijn dat we op een gegeven moment de conclusie komen: dit was eventjes niet de goede afslag. Ja. Daarbij moet je zorgvuldig zijn dat de onzekerheid die er bijvoorbeeld technocratisch is, iets heel anders is dan de onzekerheid die dat in de leefwereld met zich meebrengt.
Ja.
Dus we noemden de boeren al, maar ook bij patiënten, et cetera.
Mm-hmm. Ja. Nou heb jij net voorbeelden genoemd over gezondheid, mobiliteit, verduurzaming, de stikstof. Is er een domein dat voorop loopt, waar je echt een hele goede samenwerking ziet, of die waardegedreven dialoog?
Ik zie in alle domeinen zie ik mooie ontwikkelingen. En ik zie in alle domeinen zie ik wel zoektochten.
Ze hebben allemaal dezelfde uitdaging natuurlijk.
Nou ja, laat ik het anders zeggen. Ik denk dat daar waar de overheid het meest in de leefwereld van de samenleving opereert, er eigenlijk al het meest zicht op is, wat de situatie vraagt en wat de samenleving aan kan. En dat is soms meer dan dat wij denken. Dus wat ik heel goed vind, is dat de overheid ervoor heeft gekozen om behoorlijk wat van die grote veranderingen regionaal te beleggen.
Mm-hmm.
Dus je ziet regionale zorgakkoorden, je ziet gebiedsgerichte aanpakken, je ziet het in de RES. Dat is eigenlijk een hele logische schaal om vanuit te vertrekken. Daar zit economische, culturele, sociale, fysieke samenhang,
mm-hmm,
van waaruit je kunt gaan werken. Waar het vervolgens ingewikkelder wordt, is dat in dat situationele zie je eigenlijk wat er systemisch moet worden aangepast om echt een stap te kunnen zetten. Maar het lerend vermogen om dat systemisch ook snel door te voeren, daar schort het nogal aan.
Ja. Maar gelukkig is Rick aan het onderzoeken hoe dat moet.
Ja, nou, Rick doet belangrijk werk, maar ik denk dat de beweging nog wat breder zou moeten zijn. Dat hebben we denk ik met elkaar te doen. Want wat je wel zegt is, een referentie naar Rick's werk waar we eerder in dit gesprek over hadden, is terecht. Hè? Dus als je situationeel ziet wat er nodig is en je gaat dat doen en dan gaat jouw handelen beoordeeld worden vanuit de oude principes, vanuit de oude bestuurskundige paradigma's, dan krijg je meteen die schuring tussen wat je buiten aan het doen bent en hoe dat binnen wordt beoordeeld. Hè? Dus als dat lerend vermogen niet naar binnen slaat, dan stagneert het. En richt je, als je niet uitkijkt, buiten ook nog weer schade aan. Omdat de maatschappelijke partijen waarmee je aan het werk bent even niet begrijpen van waarom het in één keer
het vertraagt
niet
weer, of het mocht toch niet. Ja, en dat is misschien ook, ik denk dat jij daar ook wel onderzoek naar gedaan hebt, dat er vaak wordt geïnnoveerd aan de randen van de organisaties, maar daarna moet iets worden opgeschaald of het moet in dat systeem iets vervangen en dan stopt de lol over de innovatie al snel.
Ja, dus dat in de publicatie die we deze week hebben die deze week is verschenen, dat Handel in Transitie, zegt mijn collega Jaap Groenendijk, die heeft er onderzoek naar gedaan, die heeft het over de paradox van de proef. Dus wat hij zegt is, we zijn best wel goed om situaties te creëren waarin geleerd kan worden.
Ja.
Maar wat we even vergeten is dat de randvoorwaarden om te leren precies de randvoorwaarden zijn waardoor het niet gaat schalen. Hè, dus om een voorbeeld te geven, dingen kunnen zich even onttrekken aan de bestaande regelgeving. Maar die uiteindelijk, als je daar een nieuwe praktijk ontwikkelt, probeer je te implementeren waar die bestaande regelgeving nog steeds is.
Ja.
Je creëert even tijd en middelen om iets te doen, maar op het moment dat je structureel wilt maken, zijn er geen structurele middelen.
Nee.
Je betrekt mensen die het leuk vinden om te experimenteren, en vervolgens moeten er mensen mee aan de gang die dat misschien niet zo leuk vinden.
Ja.
Weet je, dus er zijn allerlei parameters die. En dat was ook een van de dingen waar jij ook naar verwees in het begin. Van een goed idee leidt nog niet automatisch tot verandering.
Ja.
Ook dat is een van de onderwerpen waar op dit moment best veel over gepubliceerd wordt. Dus mijn collega Jaap Groenendijk zegt er wat over. Maar bijvoorbeeld het NSOB heeft, ik denk 2 of 3 jaar geleden, een rapport geschreven. Dat heet Leren en Opschalen. Ja. Wat ook heel erg gaat over die stap van het exploreren naar het groter maken.
Mm-hmm.
Suzanne Potjer, die ook aan het woord komt in onze publicatie, die heeft daar vanuit Urban Future Studios in Utrecht ook onderzoek naar gedaan. En die legt eigenlijk al een heel simpel modelletje neer voor infrastructuur waarin ideeën groter kunnen gaan worden. Hè. Dus zij heeft het over het leren in casuïstiek, dat verbinden aan vergelijkbare projecten. Hè. Dus dat er een soort van horizontale leeragenda komt. Maar vooral ook een verticale agenda, waardoor partijen die initieel niet meeleren zich er wel toe gaan verhouden.
Ja.
He, want op een gegeven moment zie je dat je... Maar weer terug naar de landbouw. Een van de sleutels zit in beschikbaarheid van grond. In de melkveehouderij zien we dat het vraagstuk van extensivering speelt. Dus dat betekent dat je, als je hetzelfde aantal koeien wil houden, je meer grond zult moeten hebben. Dat betekent dat die melkveehouder toegang moet hebben tot grond. En die grond is er niet. En een van de redenen dat die grond er niet is, is dat melkveehouders die stoppen, en die dus zeg maar collega's zouden kunnen helpen met grond, er om hele plausibele fiscale redenen voor kiezen om die grond te verpachten aan de hoogste bieder.
Ja.
Nou, daar zitten financiële arrangementen in. We doen soms net alsof dat natuurwetten zijn, maar daar kun je op acteren. Alleen dat ligt ver buiten het domein van de landbouw. Dat ligt bij financiën, bij de belastingdienst, weet ik van wat allemaal ligt. Het is best lastig om, als je aan een experiment begint, om dan meteen al dat soort partijen mee te nemen in je experimenten. Maar op enig moment moet, als je inzichten niet door gaan werken in dat soort domeinen, als dat soort domeinen niet onderdeel worden, dan blijf je dat soort situaties ook in stand houden?
Ja, zeker. Ik ken het heel goed. Dat het voor heel veel overheidsorganisaties, dat dit precies de vraag is. Van de energie gaat omhoog bij dat wat jij horizontaal leren noemt. Maar zodra het raakt aan de gevestigde orde en het verticale leren moet plaatsvinden, dan kunnen we dat eigenlijk nog niet. En dan polariseert het zelfs in de organisatie tussen de innovatieclub en de financiële experts of juristen.
Ik ben sowieso nooit zo'n groot voorstander van het isoleren van innovatie in organisaties.
Nee,
ik zeg af en toe wel eens, volgens mij moet er geïnvesteerd worden in een borrelcultuur in Den Haag tussen de departementen.
Oh, jij dacht dat er nog niet een borrelcultuur was in Den Haag? Ken je nog niet.
We moeten op de een of andere manier ook naar een cultuur toe waarin veel meer originele verbanden gelegd gaan worden.
Ja.
He, dus de originele verbanden zitten zelden in het eigen domein. Die zitten tussen domeinen. De echt interessante dingen gebeuren op de grensvlakken. Ja, wie beweegt er op die grensvlakken? Waar ontmoet je die mensen? Waar is die uitwisseling van ideeën? Waar is die...
Exact.
Om een voorbeeld te geven, wat mij verbaasd heeft, is dat we als Nederland, de vorige kabinet, ik kan niet zoveel zeggen over het toekomstige kabinet, maar het vorige kabinet zetten echt wel in op een ander type landbouw. Wat me dan verbaast is dat de Rijksoverheid zichzelf niet meteen als launching customer van dat nieuwe landbouwsysteem neerzet.
Ja.
Dus we hebben heel veel gedaan met schoolmaaltijden. Ik denk dat die nog gewoon ingekocht zijn. Ik heb er nooit helemaal mijn vinger achter kunnen krijgen. Dus misschien dat het anders zit en dan hoor ik het graag. Maar mijn beeld is dat die ingekocht zijn vanuit een bestaande rationaliteit. We willen dat graag zo goedkoop mogelijk, goede kwaliteit hebben. Maar je had... Daar is heel veel geld mee gemoeid. Je had daar ook stabiliteit in dat nieuwe systeem kunnen brengen.
Ja.
En ik denk dat we dat soort originele verbanden nog veel meer moeten gaan leggen. dat je op een gegeven moment ook gaat denken van hoe kunnen wij nou maker worden van dat nieuwe systeem? Hoe kunnen we een soort van stabiliteit in een nieuw systeem brengen?
Exact, exact.
En daarvoor heb je wel een voortdurende uitwisseling tussen kolommen nodig die niet standaard er is.
Ja, en als je kijkt naar leiderschap, wat voor type leiderschap heb je nodig om dit vorm te geven?
Kijk, politiek bestuurlijk geldt denk ik dat je elkaar ook, dat je elkaar ook wat moet gaan gunnen. Twee dingen. Ik denk dat portefeuilles wat meer fluïde moeten zijn. Dus ik denk dat de minister van Landbouw vrij... Nee, laat ik het anders maar zeggen. Ik denk dat de minister van Landbouw effectiever kan gaan zijn als op een gegeven moment bijvoorbeeld domeinen als gezondheid, welzijn, onderwijs, als die ook na gaan denken van wat is mijn rol in het bouwen van dat nieuwe systeem. Mm-hmm. Dus er zit een soort van verwevenheid in portefeuilles. Die volgens mij... En soms zie je dat wel, hè? Dus, maar generiek denk ik dat veel te halen valt, zeg maar, door vanuit andere portefeuilles te kijken wat kan ik hier aan bijdragen.
Ja.
Dat betekent ook dat je elkaar af en toe wat moet gunnen. Het betekent ook dat natuurlijk we praten vrij makkelijk over looptijden van transities, 25 jaar. Maar ja, dat sluit natuurlijk allemaal perfect niet aan op electorale ritmes.
Ja, precies.
Dus daar hebben we ook wat met elkaar te doen.
Ja. Ja, vooral dat eerste, dat herken ik ook vanuit Defensie, waarin je ziet dat Defensie worstelt met de vraag van hoeveel draagvlak is er in de samenleving en hoeveel aanpalende gebieden, bijvoorbeeld voedselveiligheid, klimaat of het gebruik van ruimte in Nederland, mobiliteit, hoeveel van die thema's hebben ook veiligheid geïncorporeerd in hun agenda, zeg maar. Het kost vrij veel moeite om dat duidelijk te maken aan andere mensen die natuurlijk niet met veiligheid per se bezig of internationale veiligheid bezig zijn, maar... Ja, je ziet wel dat daar de winst ligt om het samen te gaan doen. Alleen, zo is de overheid niet georganiseerd. Dus daar is iemand van. Jouw visie is eigenlijk, als het je raakt, als het in de waarde naar de toekomst toe relevant is, dan heb je je aan mee te bemoeien.
Nou ja, kijk, vandaag stond er een stuk in de krant. Of nee, sorry, ik las het op LinkedIn. Dat er dat de waterschappen een groot programma zijn begonnen. Om biodiverse dijken te hebben. Ja. En in ons magazine, in onze publicaties, spreekt Maarten Otter, hij is CEO bij Alliander, over dat ze in hun areaal een ander maaibeheer zijn gaan toepassen. Mm-hmm. Ook voorwege biodiversiteit. Mm-hmm. Dus het is heel interessant dat als we kijken naar... We hebben ons echt zorgen te maken over de biodiversiteit in het land. Maar je kunt niet alleen naar de boeren kijken.
Ja.
Er zijn natuurlijk heel veel partijen die gewoon grote grondposities hebben. En het doet mij dan ook wel deugd dat ook die partijen zich nu tot dit dilemma aan het verhouden zijn. Maar dat vindt allemaal nogal buiten het domein van, laten we zeggen, hoe we natuur belegd hebben, hè, op één departement. Het is mooi dat eigenlijk partijen die onder heel andere departementen vallen zich daar ook toe beginnen te verhouden.
Ja.
Dat is volgens mij de weg vooruit.
Ja.
Dat is de weg vooruit. En dat doet ook iets op die waarde rechtvaardigheid. Hè? Dus op een gegeven moment, als een boer het gevoel heeft dat hij alle problemen moet oplossen, ook nog eens een keer zonder dat er betere verdiensten tegenover staan.
Ja
dat voelt niet rechtvaardig.
Mm.
Maar als je ziet dat er ook een soort van nieuwe norm in maaibeheer komt hier. Ik woon hier in Nijmegen. Het is echt wel interessant. Die narcissen die zijn zo langzamerhand verdwenen uit het straatbeeld. Hartstikke goed. En wat komt er voor terug? Ja, daar komen prachtige wilde bloemenmengsels voor terug. En je ziet dat in onze parken dat er anders gemaaid wordt. En als je goed leert kijken, dan zie je ook in één keer dat er stukken die... Ja, je kunt zeggen van, verdorie, dat park is een rommeltje geworden. Maar als je goed kijkt, zie je ook vogeltjes die je eerder niet zag.
Ja, ja, ja.
Dus daar heeft de stad heeft daar ook wat te doen. Hè? Dus de natuurinclusieve stad. Dus, ik vind het dus wel heel mooi dat onderwerp langzaamaan wordt weggehaald bij de plek waar we het eigenlijk feitelijk belegd hebben.
Ja, Ja, zeker. En er was nog een gratis tip tussendoor. Goed leren kijken. Dat, die schrijf ik even op.
Ja,
dat resoneert
ja,
wel.
Ja, dat is zeker. Overigens, in onze publicatie, daar ben ik wel heel blij mee. Het voorwoord is geschreven door de columniste Nina Weijers. En de titel van haar column is Beter leren kijken.
Kijk, zie je.
En beter kijken. En
beter dat is, kijken, dat is een gratis tip voor iedereen die in dit soort complexe velden werkt.
Ja, even zwijgen en kijken is vaak wel een... helpt.
Ja,
het helpt mij in ieder geval.
In jouw essay Werken aan transities schrijf je iets heel moois. Dat transities zo complex zijn dat je soms het gevoel krijgt dat je hoofd ontploft. En dat je daarbij een soort verlangen krijgt om terug te vallen op vertrouwde aanpakken, waarvan je eigenlijk wel weet dat ze niet volstaan. En jij zegt, je denkt misschien dat je tekortschiet, maar wees gerust. Er is niemand die het helemaal overziet. En onzekerheid kun je leren omarmen.
Ja.
Die heb ik nog even opgeschreven in het kader van wat voor soort leiderschap zoeken we om transities te richten of vorm te geven.
Ja, niemand, dit was, ik had dat essay dat bevat 10 vuistregels en de meeste die zijn vrij technisch en op een methodische manier precies. Dit was de laatste vuistregel en dat was houd moed. En ik merk wel, en dat appel was misschien in eerste instantie ook gericht op mensen binnen de overheid. Je bent met grote veranderingen bezig die mensen raken. En dat is heftig, want de onzekerheid die je professioneel voelt, nou, daar kun je best wel een keer een nacht van wakker liggen, maar dat is echt een andere onzekerheid die mensen voelen als het gaat over kan mijn bedrijf voorbestaan, kan ik mijn bedrijf in het geval van boeren overdragen aan een van mijn kinderen. Dat is zo'n existentiële onzekerheid dat het is heel begrijpelijk als dat leidt tot een soort van handelingsverlegenheid, omdat je gewoon weet dat wat je vanuit je professionele rol doet zo diep ingrijpt in de levens van mensen. En daar moet je ook niet lichtzinnig over denken. Sterker nog, ik denk dat het ook de kracht is dat we veel van die transities ook echt in de gebieden, in de leefwereld organiseren. Maar dan krijg je dit er wel bij.
Mm-hmm.
En de vraag is wel, hoe verhoud je je daartoe? Want ik merk dat het professionals gewoon raakt. Gelukkig maar, zou ik willen zeggen. Maar wat ga je van daaruit doen?
Mm-hmm.
En een van de risico's die ik zie, is dat het leidt tot niets doen. Dus dat we toch zeggen, van, ja, we moeten echt meer zekerheid weten voordat we iets doen. En er is altijd meer te weten over de complexiteit. Hoe dingen in elkaar zitten, hoe dingen op elkaar ingrijpen. Maar we hebben jammer genoeg niet de tijd om er 25 jaar op te gaan zitten studeren. We moeten dingen gaan doen. En mijn pleidooi is, houd ontzettend veel oog voor die menselijke maat, maar laat het je niet belemmeren om dingen in gang te zetten. Dus zet dingen in gang met oog voor die menselijke maat.
Mm-hmm.
He, dus heb oog voor dat de onzekerheid voor de een echt iets anders is dan onzekerheid voor de ander. En kijk, welke onzekerheid kunnen mensen aan en welke actie hoort daarbij? En vooral ook, wat hebben we met elkaar dus in die actie te leren om die onzekerheid voor iedereen te reduceren? Ik praat nu meteen maar vrij abstract, realiseer ik me.
Nee, ik kan het goed volgen.
Maar dat is volgens mij wel waar het dilemma zit.
Mm.
En de opgave zit.
Precies dat. In de samenvatting van alle lessen die jij met ons gedeeld hebt, heb ik opgeschreven waardegericht werken. Houd moed. Doe in ieder geval iets. Test je ideeën. Kijk goed om je heen en hou altijd rekening met de menselijke maat. Als je daar nog iets aan toe te voegen hebt als tip voor de luisteraar, dan aan jou het laatste woord.
Ik ben er echt van overtuigd dat ongeacht je politieke voorkeur van transities een cultureel conflict maken uiteindelijk niemand helpt.
En dus?
Doe dat niet.
Ik kan het er niet meer mee eens zijn. Dank je wel voor dit prachtige gesprek. Ik heb veel geleerd. En ik wens je heel veel succes en mooie momenten met jouw prachtige handboek Handelen in Transities, die mensen kunnen bestellen.
Hij staat als gratis download op de website van Twijnstra Gudde. Dus als je naar twijnstragudde.nl gaat en zoekt op Handelen in Transities, krijg je een mooi leesbaar pdf. 150 pagina's, dus je kunt er de hele zomer mee door. Mm-hmm. Je hoeft hem gelukkig niet van kaf tot kaf te lezen. Het zijn 34 praktijkverhalen van interessante denkers en doeners. Dus,
prachtig. Met het doel, zoals hier als ondertitel staat, impact op morgen maken.
Om in ieder geval met elkaar het goede gesprek te voeren over welke benaderingen gaan ons helpen om snelheid te maken. Op een manier dat we met z'n allen de overkant halen.
Supermooi, dankjewel.